Ja, dat is twee generaties is dat totaal anders geworden. Mensen weten echt niet meer wat er speelt. Maar er wordt wel heel veel over de boeren gedacht en geschreven en besloten. Daarom ook die social media. Wij willen gewoon de mensen meenemen hoe een boer denkt en wat hij doet en waar hij mee bezig is, zeg maar.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ik ben Jacob Jan Dochterom. We hebben een familiebedrijf. Dochterom Family Farms in de Lange Weg, de Oude Tongense Lange Weg tussen Nieuwe Tongen en Oude Tongen. Daar is in 1978 mijn vader komen wonen. Ik ben zelf geboren in Zoetermeer en daar hadden we een tuinderij. Mijn vader was een van de vijf zonen daar en een boerenzoon. En mijn vader wilde wel graag boer worden, maar er was geen land meer. Dus toen zei opa, nou hier heb je een paar hectare land en dan ga je maar leren tuinen en dan kan je een kas bouwen. Dus dat heeft hij toen gedaan. Maar in 1978 moesten we weg voor stadsuitbreiding. En toen zijn we naar Vlakke gekomen. Twee oudste broers die zaten ook in Zoetermeer, waren die boer. Maar die mochten naar de Flevopolder. Maar als er twee familieleden naar de Flevopolder waren gegaan, dan mocht je daar niet meer heen. Want er mochten maar zoveel mensen uit een bepaalde familie naar de Flevopolder. Dus toen is mijn vader op zoek geweest in Nederland. En toen kwam hij in contact met Dirk Ras. Ja, tussen Nieuwe Tongen en die wist wel een hoekje land. Nou, dat was in de Lange Weg. Dus zodoende is mijn vader in Oude Tongen gekomen. En zijn broers die zeiden, dat is wel een aardig verhaal. Want op Zoetermeer had je klei, zeg maar. Dus dat was een meerbodem. En wat moet je met dat zand? Nou ja, dus dat was de armere gronden, zeg maar. Vanuit de vroegere beleving moest je zware klei hebben. Daar zit voeding in en de zand was vroeger arm, zeg maar. Maar door de kunstmest is dat dus verrijkte gronden. Maar in ieder geval, tussen op 12 hectare is hij in Oude Tongen begonnen. Heb een nieuw huis gebouwd en een schuur gebouwd. En, mijn moeder had MS. Met mijn geboorte is dat openbaar gekomen. Dus, mijn moeder heeft 40 jaar MS gehad. Dus dat huis dat werd ook gelijk aangepast. Dus was alles gelijk vloers. En zo we waren met z'n drieën. Paul, mijn oudste broer, nou, die kwam het eerste thuis in het bedrijf. En ik had nog een zus. En toen ik ben 6 jaar jonger als Paul, is ook thuis in het bedrijf gekomen. Nou, dat ook wel een aardigheidje. Nou, de rente die was in die jaren, was dat in 1979 was 10-12%.
Klopt.
Dus en er waren de uitkoopregelingen nog niet zoals dat later is geworden, zeg. Dus we zaten best wel financieel zwaar. We konden geen graan verbouwen. En dat moest intensief geteeld worden. Nou, mijn opa teelde voor de oorlog al spruitjes. Dus heel de familie teelde spruitjes. Dus spruiten telen. En de buren die teelden tulpenbollen. Nou ja, dus het moest natuurlijk intensief werk. Niet zo groot, niet zoveel land. Dus dat is niet zo erg als je intensief werk moet doen. Dus in 1979 de eerste golden Apeldoorns geplant, tulpen. En toen we geoogst, dan zei mijn vader, dan moet je je beste spruiten voor hebben, want wat de tulpen opbrachten. Dus zodoende is het bedrijf door de jaren
heen. Aan de tulp gekomen.
Toen zijn de tulpen erbij gekomen. Dus de kennis van het verleden, wel spruiten, zeg maar. Hè, wat vroeger al gebeurde. Maar tulpen erbij. En mijn vader, in de kassen, was hij zeg maar met sla begonnen. En het laatste jaar in die kassen teelde hij al lelies.
Dat was een vraag van mij. Want jij zei, dat ging ineens heel snel. Maar ik dacht, wat deed jouw vader in die kassen?
Nou, vroeger, toen hij begon, was sla. En was een koude kas. En later heeft hij een ketelhuis gebouwd. En dan zijn er tomaten ingekomen. Maar in de laatste jaren teelde hij daar bloemen in. Lelies, irissen. Lelies en irissen. En dan had je lelies, had je van die hele grote, die witte, die longliflorums. En ik weet nog, mijn broer moest die lelies uit school moest die helpen. Mm-hmm. En dan leerde hij die Frans stellen met die lelies. Want die moest door zo'n ombladeraar heen douwen. Dus een deux, trois.
Kijk eens aan. Training on the job.
Dus dat was ook toen al een familiebedrijf, zeg maar. Ja, ja. Het hele gezin hielp daarbij.
Ja. Mm-hmm. Hey, het is ook eigenlijk best wel wat als je dan moet verkassen met je bedrijf eigenlijk. Hè? Dat je dan zegt, ja, jullie moeten weg. Want jouw vader en zijn familie zat daar van oorsprong ook al heel lang dan.
Ja.
Met broers en zo.
Nou, mijn opa, zeg maar.
Ja.
Eigenlijk komt de familie Dochterom van Lekkerkerk.
Oké.
Okay. Want als we hier de tandarts en de dokter. De tandarts en de dokter hier op de eiland. Ja, ja, ja. Die komen ook van Lekkerkerk.
Oké. Okay.
Dus dat is in de verte nog familie. Maar mijn opa die was op zijn vierde wees. En die is bij een tante op Zoetermeer groot gegroeid.
Oh zo, ja, ja, ja.
En zijn neef ging op de boerderij. Maar op een warme zomerdag koelde zijn eigen af in de put. En ik kreeg longontsteking en die overleed. Dus toen hadden ze geen opvolger op die boerderij. En mijn opa die vond het bedrijf op Zoetermeer mooier, want dat was een gemengd bedrijf. Dat was akkerbouw en veehouderij. En Lekkerkerk is allemaal veehouderij. Dus zodoende is dat toen gegaan. En later is dat bedrijf met Lekkerkerk verkocht, omdat ze zonen boer werden. En dan kon je grond kopen op Zoetermeer, zeg maar. Ja. Dus dat is eigenlijk de... Nou ja, dan weten jullie gelijk ook de linken met...
En dat dochterom geen Vlakese naam is dan uiteindelijk?
Nee, helemaal niet.
Nee.
Nooit gedacht. Oké.
Dat is ik al dat er geen Vlakese
naam is. Ja, dus eigenlijk zijn er ook niet zoveel dochterommen.
Nee.
Dus wel een beetje door de... Ja, wat er gebeurd is, zeg maar, door de stadsuitbreiding alles wel verspreid, zeg maar, wat door Nederland. Maar eigenlijk de oorsprong en de ouderlijke boerderij staat op Lekkerkerk.
Oké.
Dat is wel leuk. En daar woont ook nog een dochter op.
Heel goed. Hoe komen we nou bij jullie? Eventjes dat even duiden. Want ik zag een post op LinkedIn over jullie bedrijf. En dat jullie ons lezers mee zouden gaan nemen in het hele proces eigenlijk van poten, alles wat erbij komt te kijken bij het boeren, zeg maar. En ik denk, hey, dat is interessant, dat zie je niet zo vaak. Vandaar deze uitnodiging bij ons in de podcast. En je bent er al een heel eind op weg. Hè? Ik vond het interessant.
Ja, weet je wat ik ook interessant vind? Dat je dus, dat jullie en nog akkerbouw hebben, maar ook dan de bollenteelt hebben. Dus... als ik nou jouw stukje van vroeger hoor, van je familie, dat het was ook een gemengd bedrijf. Eigenlijk heb je nu ook een gemengd bedrijf. Alleen is het geen veeteelt. Maar ik vind bloementeelt toch ook echt wel een apart ding.
Zeker een apart ding.
Dat is toch echt wel anders als akkerbouw, toch?
Ja, dat denk ik.
En ook wel grappig hoe je daar dan aangekomen bent. Want naast de spruiten ook dan de tulpenbollen doen.
Ja, dus dat deed je ook wel gewoon akkerbouw. Maar dat paste heel mooi in het bouwplan. En het was arbeidsintensief, dus dan was je wat extra geld kon je daarmee verdienen.
Ja,
ja. Ja, precies. Het was ook economisch, toch?
Ja, zeker ook economisch gedreven.
Mm-hmm.
Hey, maar met tulpen is het toch zo? Ja, ik spring misschien ook al van de hak op de tak nu. Maar dan moet je maar over
niet
denken.
Niet.
Maar bij tulpen is het zo, toch zo dat je ze niet ieder jaar op hetzelfde stuk grond mag zetten?
Ja, dat is met elk gewas eigenlijk zo. Dus, maar bij tulpen kan dat één keer in de 6 jaar. En dat doe je eigenlijk voor de bodemgezondheid. Dus ook voor de tulp is dat beter als er minder ziektes in de grond zitten. Als je monotone cultuur en iedere keer hetzelfde, dan krijgen we ziektes in de grond. Maar dat is hetzelfde als bij aardappels en bij uien. Uien doe je eigenlijk ook één keer in de 6 jaar. En granen 1 keer in de 3 jaar. Aardappels 1 keer in de 3 jaar. Okay. Of liever 4 jaar. Maar er zit gewoon een beetje... De grond kan maximaal zeg maar hebben dat... in een bepaalde rotatie, zeg maar, 1 keer in de 6 jaar tulpen, zo doen wij dat. En 1 keer in de 6 jaar uien. En dan 1 op 3 aardappels en 1 op 3 graan met suikerbieten ertussendoor. En zo hou je een gezonde bodem.
Ja, ja, ja.
En dat is heel belangrijk. En na de uien, pootuien, vroege pootuien en tulpen, die zijn heel vroeg van het land. En dan kennen we groen bemesten. Dus je ziet wel, als die gewassen eraf zijn, dan doen we juist bodemverbeteraars die stikstof vastleggen. Of ziektes bestrijden in de grond, specifieke gewassen. Dan doe je door die gewasafwisseling onderdruk je juist weer de ziektes in de bodem.
Ja, maar dat zie je tegenwoordig meer. Daar hebben we het al meer over gehad. Ik weet niet meer bij wie dat was. Maar dat je steeds meer die... vroeger lag er een stuk land braak. En nu wordt daar gewoon iets opgeteeld wat dan weer ondergeploegd wordt of zo.
Ja, omdat we krijgen tegenwoordig hebben stikstofquotums. Dan mag je zoveel stikstof per hectare kopen. En als er dan nog na dat gewas nog stikstof in de grond zit, kan je een groenbemester erop zaaien en die neemt die stikstof op. En dat groeit dan door de winter heen. En als je dan lichte grond hebt, dan kan je dat het voorjaar omploegen en dan gaat het gewas verteren. En dan komt dat stikstof weer vrij als het volgende gewas er weer op staat. Dus dat is eigenlijk door overschot in de bodem, dat die niet uitspoelen, maar in het gewas vastgelegd worden en voor het volgende gewas gebruikt kunnen worden.
Slim.
En nou, tegenwoordig zie je dus, vroeger zag je dan heel veel gras. Monoculturen, groenbemesters. Maar tegenwoordig zie je heel veel mixen, zeg maar. In Duitsland lopen ze best wel voorop met kennis van mixen. Dan doe je ook de bodemziektes beter weerstand. Want het ene plantje werkt op het een en het andere op dat andere. Okay. En door die mixen krijg je nog een betere gezonde bodem, zeg maar. Dus het ene bindt stikstof en de andere werkt tegen aaltjes door lokstoffen. En
ja, maar de aaltjes zijn van de uien, toch?
Ook
aardappel.
Aardappel ook. En bij tulpen, die mogen we... Alleen op aaltjesvrije grond. Er mag geen aardappelmoeheid in zitten, want dan mogen we niet exporteren over de wereld. Dus die bodem die wordt van tevoren onderzocht en allemaal monsters gestoken. En er wordt onderzocht of die bodem gezond is.
Dat was ook nog een vraag van mij. Want je zei net van ja, dat zit dan nog in de grond, die stikstof. Hoe ga je dat dan iedere keer echt weer meten en grondmonsters nemen? En ja, moet dat iedere keer?
Ja, ja, de tulpen doen we iedere 2 weken monsteren.
Echt waar?
In de grond, hoeveel voeding erin zitten en daarop bijsturen. En dat geven we dan met kunstmest tegenwoordig. Want de boeren die krijgen tegenwoordig een kwotum. Vroeger was dat gewoon vrij. Dus dan zeg je gewoon, net als dat je hier aan tafel zit. Ja, jij mag wel eet 5 boterhammen omdat je het lekker vindt. Maar tegenwoordig wordt er gewoon gezegd van, nou, je mag eigenlijk maar 2 boterhammen eten. Maar dan moet je dan wel netjes verdelen over die dag. Of over je groei van je leven, zeg maar. Zo, dus we gaan heel precies bemesten. En dat is aan de ene kant is dat mooi. Maar aan de andere kant is het ook wel jammer. Want dan gaat de kringlooplandbouw weer tegen. En de kringlooplandbouw betekent dat we mest gebruiken van de beesten. En die gebruiken voor onze gewassen te groeien. Dat hebben we jaren gestimuleerd. Maar omdat ze nu met die stikstofquotums naar beneden doen, dan zeggen we, ja, dat willen we niet meer. Want dat kunnen we heel slecht regelen wanneer die stikstof beschikbaar komt uit die stront.
Ja, ja.
Dus nu gaan we allemaal naar kunstmest toe, die eigenlijk weer door fabrieken gemaakt wordt. Dus er zijn allemaal tegenstrijdige belangen wat er in de wereld speelt. We willen kringlooplandbouw, maar dat kan niet meer omdat we wetgeving hebben van stikstof en dat we dat quoteren. Dus dan gaan wij juist zeggen, want ja, we gaan duurdere kunstmest kopen en de veeboeren die stikken eigenlijk in de stront, want die kunnen hun stront eigenlijk niet meer afzetten, omdat het minder efficiënt is. Mm-hmm. Maar eigenlijk willen we die stront hebben, want er zit ook allemaal sporenelementen in. Want nou gaan we bijvoorbeeld alleen maar stikstof en fosfaat en kali, de hoofdbestanddelen voor de plant geven. Maar we willen ook molybdeen en er zijn heel veel kleine die je heel in
wat
mindere
in die,
mate nodig hebt. Net als dat.
In die mest wel zit natuurlijk.
Ja, maar dat zit in een banaan als je eet. Of een kiwi zit niet alleen vitamine C. Er zitten ook heel veel andere bestanden in. Maar wij hebben het altijd alleen maar over die vitamine C, zeg maar. Maar er zitten heel veel andere elementen in. Dus ja.
Het is gewoon echt hogere wiskunde, hè, dat boeren beleven. Ja.
En de man, de voorzitter van het stikstofberaad.
Maar dan heb je ook wel, dat is ook wel een van de neventaken die jij doet, toch? Je hebt ook wel een aantal bestuurlijke functies, heb ik begrepen.
Ja, we hebben een heel mooi familiebedrijf, zeg maar. Met Paul, mijn broer, en Paul zijn oudste zoon, Ivan, zit in het bedrijf. En mijn oudste zoon, Jasper, zit ook in het bedrijf. En dan, je ziet ook de bedreigingen van wat er op ons afkomt, maatschappelijk gezien. En daar willen we echt op anticiperen als bedrijf. Maar je ziet dus ook dat mensen daar het voortouw en bestuurlijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Om wel aanhangig te maken bij de regering. Nou, weet wat je doet. En dat gaat niet alleen over mestbeleid, maar dat gaat ook over chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dat gaat over reclame maken. Dat gaat over allerlei dingen, zeg maar. En ik ben hier op Vlakke nou aangeschoven vanuit de bomrollenkwekers. In een stikstofoverleg met onze provincie. En ik doe dat ook nog landelijk voor alle bollentelers. En dat gaat dan meer over onderzoeken. Hoe kunnen we middelen vervangen door biologische middelen? Er worden allemaal onderzoek. En dan moeten onderzoeksgeld wat we bij elkaar leggen, moeten we gaan besteden. Oh, dat willen we wel onderzoeken en dat willen we niet onderzoeken. Dus allerlei projecten, robotisering. Er zijn heel veel lobby in het buitenland, want er zijn ook keuringssystemen. Dus nou, hoe hoog mag de virus in de plant zijn om te exporteren zijn? Ja, er speelt heel veel. En daar met al die bestuurlijke overleggen, zeg maar, daar ben ik ongeveer 2 dagen in de week mee bezig. En dat is eigenlijk allemaal een beetje liefdadigheid.
Maar je doet er heel veel kennis mee op dan uiteindelijk.
Ja, daar doe je het,
daar doe je het dan uiteindelijk voor. Ja.
Ja, mijn vader zei altijd, een vlieger in de kraai, je hebt altijd wat. Dus je leert daar ook anticiperen voor je eigen bedrijf. En die kennis die breng je dan ook naar je
uiteraard,
eigen bedrijf.
Ja, ja.
Want ja, je spreekt heel veel ondernemers. Ja, en je moet ook een beetje van de dam afkomen. Zo zeiden ze dat op Vlakke ook wel eens. Dat is, want ja, dan kom je ook. En dan moet je niet alleen in je sector kijken, maar ook juist buiten je sector. Gewoon in het MKB Nederland. Wat speelt er nou allemaal, zeg maar? En hoe doen jullie dat, zeg maar? En ja, je moet niet te veel naar jezelf kijken, zeg maar. Je moet eerst naar een ander kijken. En dan denk je, nou, misschien kan ik dat ook wel toepassen bij ons.
Mm-hmm. Ja.
Slim.
En vaak zijn de dingen al uitgevonden of bedacht. Maar het is alleen niet kenbaar, zeg maar.
Ja.
En omdat het steeds duurder wordt, ook onderzoeken, moeten we ook wel een beetje die integratie met elkaar zoeken. Van ja, samen sta je sterker en kun je sneller. En we moeten sneller, want de druk is hoog.
Wat bedoel je daarmee? De druk is hoog?
Het maatschappelijke druk, zeg maar, om het voortbestaan van de agrarische Nederland. Die is ontzettend hoog. En dat, nou, dan gaan we even naar die social media. Want daar begon je eigenlijk over. Ja.
Daarom zit je hier.
Daarom zit ik hier, ja. Ik denk dat, daar heb je het over. En dan zeg je, vroeger zat je in de kroeg of op verjaardag, zeg maar. En je had allemaal wel een familielid of die werkte in een boerenbedrijf. Of ze werkte in een mechanisatiebedrijf die machines bij boeren leverde. Of toeleveranciers. Maar ja, dat is twee generaties is dat totaal anders geworden. Mensen weten echt niet meer wat er speelt. Maar er wordt wel heel veel over de boeren gedacht en geschreven.
En besloten.
En besloten. En wij zien echt van, ik denk, het is zo belangrijk dat we ons verhaal gewoon gaan vertellen. En wat is in deze tijd, mensen kijken wel even op LinkedIn, op Instagram. Dat vinden mensen wel interessant. Kijk maar, als we kijken bij de boeren, hebben we tweede paasdag. Dan komen er echt duizenden mensen, want mensen weten gewoon niet. Hè? Dan bouwen we weer een schuur of een kas. Ze zeggen, waarom hebben ze dat nou allemaal nodig? Waarom doen ze dat nou allemaal, zeg maar? Nou, en dit is dus een manier om te vertellen. En eigenlijk ook alweer de verwondering terug naar de natuur, zoals het gemaakt is. Want we douwen een doodzaadje eigenlijk in de grond. Mm-mm. En dan is die graankorrel kan jaren in de zak zitten en dan gaan in de grond. En dan gaat leven, zeg maar.
Ja.
En we hebben ook echt met levende producten te maken. En het is niet zomaar... net als een, ik zit hier achter een microfoon. Die microfoon die wordt gemaakt uit hardware. Nou, dat is het. Nou, hij doet het of niet. En dan gooi je hem weg. Nee, wij zijn echt zo afhankelijk ook van het weer. Is het droog? Is het nat? En ja.
Nou, ik vind boeren een heel complex iets.
Nou, nogal ja. Ja.
Het is super, super dynamisch en uitdagend. Ja, dat is ook fantastisch natuurlijk.
Maar dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ik bedoel het niet negatief. Maar dan denk je moet van zoveel facetten op de hoogte zijn.
Ongekend.
He, je moet
bodemgesteldheid.
Maar ook chemie, denk ik.
He, weer.
Het weer. Je productkennis.
En dat wilden jullie met die social media, wilden jullie dat aan ons gaan... Duidelijk delen. Maken, eigenlijk delen.
Ja, ja.
Ik vond het een mooi iets. Ik vond het een mooi
initiatief. Weet je wat het wel is, Erwin? Dat zijn we er net natuurlijk ook al. Onbekend maakt onbemind.
Zo is het.
En als jij natuurlijk niet weet waar iets vandaan komt... Mm-hmm. Of het nou een spruitje is of een tulp of een aardbei... Ja, weet je, ik ken verhalen van mensen die dachten ook dat de eieren bij de melkboer vandaan kwamen. Dus ja,
is dat niet zo? Nee.
Okay. Maar dat, weet je, dat is gewoon zo. Mensen weten het gewoon ook niet meer.
Ja, wat,
maar als jij, de dingen die jij nu vertelt, weet ik ook niet. Hè? En ik woon hier ook gewoon op het platteland.
Ja, dat is ook grappig. Je ziet dan die tulpenvelden met al die tulpen. En vertel daar het verhaal maar van, zeg maar. Want dan denk je, de mensen kopen bij de Jumbo of bij de Aldi, kopen ze een bosje tulpen. 10 tulpen voor 2 of voor 3 euro. Maar die bol, die hebben wij eerst geplant. En dan zijn ze allemaal 1 voor 1 3 keer bekeken. Of er geen zieken tussen zitten. En dan worden ze met de machines de bloemen eraf gehaald en geoogst. En dan worden alle bollen weer 1 voor 1 bekeken. Want de wortels worden eraf gehaald en de kleine bolletjes.
Bollenpellen?
Ja, bollenpellen is dat, ja. Dus, en dan hebben we later, moeten ze weer een keer uitgezocht worden. Of er geen zieken tussen zitten. Dus dan worden ze weer een keer bekeken. En dan worden ze opgeplant. En dan groeit er in de kas een tulp uit een bol. En dan worden ze weer allemaal 1 voor 1 weer beetgepakt. En per 10 in een bosje gedaan en ingerold. En dan gaan ze...
En dan voor 3 euro.
En dan voor die 2 of 3 euro. Ja,
dat is niet te geloven.
Het is eigenlijk niet te geloven wat. En zijn we het allemaal nog bewust, zeg maar. Ze zeggen wel eens, de boeren voeren de wereld. Zijn we nog wel bewust wat er allemaal achter zit? Hè? Want we trekken geen magazijn leeg. We hadden net even een voorgesprekje en dan gaat het over... De warehouses allemaal wat we allemaal hebben. Nou, daar kunnen we natuurlijk prachtig een tafel en een matras in opslaan. Maar het is wel de basis van onze economie, de agrarische sector. Mm. En ik denk als we een crisissituatie nog eens een keer komen. Als we zien het in Oekraïne, wat het allemaal gebeurt als er oorlog komt. Dan hebben en de mensen in Afrika honger. Want wij zijn zo rijk dat we het wel allemaal kunnen betalen. Maar een ander deel op de wereld lijdt honger. En dan zeggen ze wel eens, jullie produceren veel meer als dat we in Nederland hebben. Ja, we leven in de groententuin eigenlijk van heel de wereld. Mm-hmm. En we zijn super gezegend met in deze delta waarin we wonen, waar het heel vruchtbaar is. En dat geeft ook mogelijkheid om andere delen op de wereld te voeden. Want het is heel egoïstisch om te zeggen. En dat hoor je natuurlijk. Ja, Nederland moet maar produceren wat we alleen nodig hebben. Oké. En die andere landen dan beneden de Middellandse Zee en alles. Hè? Want er gaat heel veel uien, die gaan naar Senegal en alles. Want die mensen eten dat gewoon ook. En die kunnen dat ook gewoon betalen. Maar die leven wel van dat voedsel. Moeten we dat dan allemaal niet meer willen, zeg maar? En moeten we dan maar om de honger? Je ziet Arabische landen kopen allemaal heel veel voedsel, ook in Afrika. Want die kunnen het betalen, het is rijkdom. En ze verkopen eigenlijk wat ze weer zelf verbouwen. Mm. Dus dit is wel een economisch model waar we in zitten. Maar ook, we voeden daarin ook de hele wereld. Dat we daar misschien een beetje in doorgeslagen zijn na de Tweede Wereldoorlog.
Tuurlijk. Maar dat was ook het programma, hè? Ja. Dat we veel voedsel moesten telen. En er moest veel voedsel op de markt komen. Zeker. Omdat men die honger niet meer wilde. Dat is toen heel, heel erg gepromoot.
En rust, hè? Want als er honger komt, krijg je onrust in de wereld. Ja. En dan geef je oorlog.
Ja. Ja. Nee, wat ik wou zeggen is dat ook de scholing van de jongens of de meisjes die naar het boerenleven ingingen. Mm-hmm. Dat die scholing is natuurlijk ook verbeterd. Want net als in Wageningen is er natuurlijk ook heel veel onderzoek gedaan naar zo goed mogelijk produceren op zo weinig mogelijk land. Hè? Dat de opbrengsten per vierkante meter zijn heel hoog in Nederland. Had natuurlijk ook te maken dat Nederland klein is. Ik bedoel, in Amerika hebben ze dat. Kijken ze niet zo nauw. Nee. Als er een hectare slecht ingezaaid is met tarwe. Ja, wat. Ze doen er nog wel een hectare bij, want dat hebben ze daar nog wel. Maar dat was natuurlijk in Nederland niet zo.
Nee, dus ze moesten wel.
Nou ja, in het begin denk ik wel. En als je daar natuurlijk complimenten voor krijgt, of je ziet dat dat heel goed gaat, of de boeren verdienen daar goed aan, want dat is natuurlijk ook een periode geweest dat dat zo was.
Zeker.
Ja, dan ga je daarop door, toch?
Ja, het boerenleven is niet altijd slecht geweest, zeg maar. En zeker
nee, het fluctueert natuurlijk
altijd. Het fluctueert wel.
Maar ik denk na de oorlog en de mechanisatie dat er echt wel jaren geweest zijn dat boeren echt wel lekker verdiend hebben.
Lucratief was, ja, zeg maar. Zeker. Want als ik dan kijk, toen teelden wij nog maar net aardappels, zeg maar. En toen zei mijn oma altijd, joh, de aardappels worden altijd een kwartje. Dat is 25 cent even voor de moderne luisteraars. Ja. En eigenlijk is het in die vier decennia krijgen we nog steeds 12, 13 eurocent voor een kilo aardappels. Dus het is door de schaalvergroting en de mechanisatie dat we het op die kostprijs kunnen houden. Maar het is als we dus heel de inflatie mee rekenen, had eigenlijk die aardappels bij wijze van spreken, nou, we moeten het even doorrekenen, maar die had eigenlijk bij wijze van spreken 75 eurocent moeten doen.
Ja.
Terwijl we eigenlijk nog steeds eigenlijk die 12, 13 centen krijgen. Dus toen was het goed leven, dat heb ik wel eens gehoord toen ze gingen naar de Flevopolder, vruchtbare gronden en alles. Dat was een goed leven, zeg maar.
Ja.
Ja, en ik denk ook de boerenstand dat die ook wel tot de oorlog ook wel verkeerde dingen waren. Was ook armoede, was het ook slecht verdeeld en alles, zeg maar. En,
dat zijn ook wel na die oorlog wel dingen echt wel verbeterd natuurlijk. Ja. Ik denk dat de boeren nu, ook al draaien ze misschien een goed jaar, hè, want er is geen één jaar gelijk. Mm-hmm. Ook al draaien ze een goed jaar, dat ze het toch wel lastig hebben. Ook gewoon door de politiek.
Ja, dat is het verschil, hè. Want vroeger kon je gewoon boeren en dan kon je het doen en dan kon je voor je gewassen het beste doen. Want ja, wij willen juist vruchtbare grond en de beste gewassen telen, zeg maar. En ja, tegenwoordig wordt er geroepen, ja, maar jullie doen het slecht, onvruchtbaar, je uitputten. En nee, want de boer die wil juist in je topconditie, zelfs als wat je voor je lichaam zorgt, dat wil je ook in topconditie houden, zeg maar. Want ja, je wil volgend jaar ook nog leven. En wij willen volgend jaar ook nog van onze eigen gronden gewoon ook goede vruchten halen. Maar door allerlei regelgeving wordt dat steeds moeilijker, zeg maar. Wij hebben nou iemand op kantoor, die zit de hele week op kantoor om aan alle regels en formulieren en alles te voldoen, zeg maar. Zo ingewikkeld is het. En vroeger deed mijn vader dat op zaterdagochtend de facturen betalen. En nou, dan ging hij naar de maaitelling, dan ging hij in oude tongen naar de geit. En dan kon je dan opgoed, dan zat er een ambtenaar en dan deed je dat. Ja, en daar werd ook de handel gedaan en alles. En dan kwamen commissionairs langs. Ja, die wereld is niet te vergelijken meer met elkaar.
Nee.
Echt niet te vergelijken. En daarom heb je ook best wel veel kennis nodig. En als je die zelf niet hebt, dan moet je die inhuren. Maar die kennis is natuurlijk ook gewoon duur om in te huren.
Ja.
Dus dan zijn marges van graan waar je eigenlijk niks aan verdient en wat wel goed voor soort bovenvruchten rijdt, ja, kan je ook niet zoveel innovatieve dingen doen.
Nee. Nou hadden we het er straks ook even dat Goede Overvlakke ligt natuurlijk eigenlijk rondom in Natura 2000 gebieden. Heb je daar dan als boer ook nog last van? Last?
Of hoe ga je
daarmee te maken?
Uiteindelijk.
Hè?
Ja.
Of heb je ermee te maken? Last is misschien niet het goede woord, dat weet ik niet.
We leven natuurlijk op een supermooi eiland. Ja. Want dat wil ik wel eerst even kwijt. Goede Overvlakke is natuurlijk super mooi, want als ik nou in Zoetermeer kom en mijn moeder komt van Berkel, dan denk ik, oh, goddank dat we hier weg zijn, want dat is helemaal volgebouwd, zeg maar. Dat is wat een zegen dat we hier op zo'n mooi eiland wonen. Hè? Want dat wil ik wel echt gezegd, we hebben een van de mooiste eilanden van het zuidwestelijke delta, met zoet water. Maar er liggen ook hele mooie gebieden omheen, de Grevelingen en met de uiterwaarden omheen, Haringvliet. En daar moeten we ook gewoon zuinig op zijn. Maar ik vind bij de natuur is het nooit genoeg, zeg maar. We hebben 10 gemeenten hebben al prijsgegeven waar de mensen vroeger hard voor gewerkt hebben en alles. De buitenpolders, nou, dat is naar natuur geworden wat buitendijks is. Maar waarom moeten we nu altijd meer en meer en meer natuur? Ik denk dat we daar meer op innovatieve manieren met de natuur om moeten gaan. En die kennis, die groeit ook, zeg maar. Hè? Wat we natuurlijk 50 jaar geleden niet wisten. Volgens mij heb ik dat ook ergens op social media gezet. Van, mm-hmm. Dat wisten we ook gewoon niet. Hè? Dat wisten wij als mens hebben ook dingen verkeerd gedaan overal. En,
dat was
en nu
in de tijdgeest. Ja, heb je dingen gedaan die je dacht dat goed was, omdat je niet beter wist?
Ja, omdat je niet beter wist. Ja, ja dus de dieselauto's waren ook veel vervuilender als dat we dachten, zeg maar. En door de techniek en de kennis zijn die dieselauto's ook veel schoner geworden. En zo zijn wij ook in onze landbouw. Kennen we ook met de chemie wat veel minder schadelijk is voor het milieu. Door de technieken die we toepassen. En dat gaat in hoog tempo. Wat denk maar aan, je ziet de oorlog in Oekraïne, Rusland, de drone-techniek, hoe hard dat gaat, zeg maar. En dat zien we natuurlijk ook gewoon in de landbouw zien we dat. En met, wij rijden ook al met robots over het land. Scannen van onkruiden, maar dat komt nu volop ook naar voor de ziektes en plagen, dat we dat kunnen zien en dan alleen specifiek op die plaatsen behandelen.
Oh, dat doe je al dus, oké. Okay.
Ja, we hebben wel de onkruid doen we plaatsspecifiek. Ja, dus dan gebruik je nog maar 7-8% van het middel in plaats van dat je het volle veld doet, want dan doe je eigenlijk overal spuiten. Hè? Ja. Dat is eigenlijk, ik zeg het wel eens, met corona hebben we iedereen maar een injectie gegeven, maar we hadden beter alleen de zieken kunnen behandelen, zeg maar. En zo doen we het nu, zeg maar. We doen niet alles meer spuiten, maar toen gaan we steeds meer, zeg maar, door de nieuwe robottechniek en door de AI, hè? Want dat is AI. Ja, en de keerzijde daarvan is weer, dat we weer die grote datacentrums nodig hebben, wat weer energie verslindert. Maar dat vinden we dan weer niet zo erg. Maar ja, maar die chemie, dat vinden we wel weer erg. Dus ja, het is natuurlijk toch is het een hele lastige discussie.
Het is spagaat, ja. Want, zit je wel een beetje in.
Want als we hier een gesprek hebben, zeg maar, en we gooien dat allemaal in een computer, die kan tegenwoordig al een tekst voor je maken. Dat kost ontzettend veel energie. Maar die discussie doen we niet met elkaar, zeg maar. Dus het is... Maar misschien over 10 jaar weer wel, hè? Ja. Zeg maar, want dan gooi je daar... Wat hebben we ooit gedaan? Want een derde van onze energie hebben we daaraan gebruikt, zeg maar. Ja. Dus ja, ik vind het... Ja, we leven in de tijd waarin we leven, zeg maar, moeten we iedere keer de beste keuzes maken. En dat willen we ook als bedrijf, dat we daarin voorop lopen. Omdat we bestaansrecht willen hebben. Dan gaan we weer terug naar het familiebedrijf. De volgende generaties willen bestaansrecht hebben. Ivan, mijn neef, die heb al 2 jongens. Mijn zoon heeft een dochter gekregen een half jaar geleden. Nou, daar willen we ook aan verder bouwen, zeg maar. Dus, en dat is ook wel anders als familiebedrijven. Die hebben ook een andere gedachte. Die kijken juist ver in de toekomst. Want die willen de volgende generatie voortboert, zeg maar. En dat is ook nog een groep, zeg maar, op Thailand boert voort. Goede overvlakke boert voort. Maar dat is wel wat een familiebedrijf wil. En wat we natuurlijk tegenwoordig in het kapitalistisch systeem zien, dat er natuurlijk bedrijven opgekocht worden, uitgekleed en uitgewonnen en het beste doen voor de aandelen. Ja, als ik het beste doe voor de aandelen, dan boer ik mijn grond af. En dan haal ik alles eruit op korte termijn wat erin zit. Dan denk ik niet aan die duurzaamheid. Want dan haal ik er zoveel mogelijk af. Nee, maar mijn volgende generatie. Dus wij willen al goed voor die grond.
Ja, precies. Daar heb je belang bij.
Daar heb je belang bij. Dus ja, sommige discussies vind ik al heel moeilijk. En dan zie je dat natuurlijk het maatschappelijke gedachte wordt gestuurd uit hoe de wereld, zeg maar, verandert. Maar, en daarom ook die social media. Wij willen gewoon de mensen meenemen hoe een boer denkt en wat hij doet en waar hij mee bezig is, zeg maar.
Nou ja, dat is wel belangrijk, denk ik. Ik vind het al een goede insteek. Want we krijgen natuurlijk allemaal alle soort nieuws over ons heen. Mm-mm. Maar het is ook altijd gekleurd. Door degene die het brengt, toch?
Zeker.
En je hebt natuurlijk wel ook in de politieke partijen heb je de boeren die daar vertegenwoordigd zijn. Maar die hebben ook een bepaalde insteek of een bepaalde kleur. En dat wil niet zeggen dat je dat altijd onderbouwt. En je wilt vanuit je eigen familiebedrijf wil je laten zien en horen wie jullie zijn en wat je belangrijk vindt en hoe je door wil. Maar wat je net zei, dat vond ik ook nog wel een mooie. Je wil als familiebedrijf, en ik denk heel veel bedrijven, niet alleen familiebedrijven, dat je wil een piketpaaltje kunnen slaan. Ja. Je wil een langere termijn oplossing.
Een stip aan de horizon, je moet ergens naartoe kunnen werken.
Ja, de piketpaaltje is, en die moet je ook iedere keer blijven verzetten. Want het is niet zo, over 10 jaar zijn we er. Nee. Maar we moeten wel.
Nee, maar dat gaat zo. Dat volgt elkaar op.
Ja, precies. Want het is hetzelfde als dat een burger nu een auto koopt, zeg maar, een elektrische auto. En de overheid die doet na een jaar opeens het beleid veranderen dat je opeens wegenbelasting moet gaan betalen. Heel de wereld spettert. Maar dit gebeurt nu heel veel in de agrarische sector. Wij doen tonnen investeren of miljoenen, zeg maar, om te veranderen.
Om wat ze willen.
Om te veranderen en mee te gaan. Maar dan moeten we daar wel de tijd voor krijgen. En dan moet het piketpaaltje wel blijven staan. Niet dat het ondertussen weer... we krijgen straks waarschijnlijk weer een nieuw kabinet.
Ja, wordt het weer veranderd.
En dan moeten we opeens die kant weer op. Ja. En dat is natuurlijk super lastig. Want het is wel de laatste... Maar ja, de laatste centen zijn voor ons. Wij doen heel veel geld omzetten. Kapitaalintensief. Gronden waar natuurlijk heel duur zijn. Want het is eigenlijk kan je nog ineens rekenen wat dat eigenlijk waard is, zeg maar, het rendement erop. Want dan kan het boer helemaal niet. Dus ik ben allemaal privékapitaal bezig, zeg maar, om de laatste centjes voor jezelf over te houden. Mm-hmm. En als je dan bij wijze van spreken een paar ton investeert en over 2 jaar doen ze het opeens veranderd en het leggen in de sloot. Moet, nou, kijk maar als privépersoon hoe lang je daarvoor moet sparen voor een paar...
Heel lang.
Ja, dus nee, dat
maar
is
dat heb
je
natuurlijk
pensioen.
In de visserij gezien. Dat heb je in de veeteelt gezien. Zeker, hè? Ja. Dus je ziet het in alle, in alle facetten. Komt dat wel terug? Mm. Dat je die lange termijn politiek eigenlijk mist.
Ja, en maar vooruitschuiven. Er is niemand bij gebaat.
Nee.
Niemand. Laten we nou gewoon duidelijk zijn. Dat is eigenlijk wel, duidelijkheid is heel belangrijk.
Ja, en het wil niet zeggen als dat je nu iets vaststelt voor de eerste 10 jaar... dat je het dan na 2 jaar niet kan herzien. Dat je zegt van oké, dan gaan we het nu over 10 jaar. Dus het wordt dan 12 jaar. Ja. Gaan we toch een beetje meer die kant op. Hè? Plannen kan je bijstellen.
Zeker. Ja.
Maar daar moet je dus wel ook wel daadkrachtige mensen voor hebben. Maar ook mensen die verstand hebben van echt het boerenleven.
Nou, ik denk dat het daaraan schort, toch? Of niet?
Ja,
nou ja, maar
in Den Haag.
Dat was vroeger had je bijvoorbeeld mensen die vanuit een bepaald vakgebied ook in de regering kwamen.
Mm-hmm.
Hè, ik zeg maar, als je had boerkoekoek of nou ja, whatever.
Ja, zeker. Ja.
Maar die mensen hadden dus misschien, die hadden het met de voeten in de klei gestaan. Die wisten waar ze het over hadden. Maar dat heb je niet meer.
Nou, zeker niet.
Bijna niet.
Zeker in Zuid-Holland niet. Want ik had pas een bestuurlijk overleg met gedeputeerde Staten Zeeland. En die hebben allemaal nog familiebanden, zeg maar, in Zeeland
met de boeren.
Met de boeren. En akkerbouw, opa of mijn broer of zelf nog een boerderij. En dat iemand anders boert en alles. Dat is totaal anders in Zuid-Holland. Ja. Er wonen natuurlijk zoveel mensen in Zuid-Holland in de grote steden. En vandaar ons verhaal. Daarom willen we ons verhaal ook vertellen. Wat gebeurt er nou in die plattelandsgebieden nog in Zuid-Holland, zeg maar. Dus dat is één ding, zeg maar we zijn ook gewoon...
Heb je dan te maken met bijvoorbeeld vanuit de provincie dat mensen die daarin zitten dus meer behept zijn met de grootste tak van sport in Zuid-Holland, de haven?
Ja, maar wie mens brood het meeste eet... Wie is woord, men spreekt.
Ja.
Dus zo, dat is natuurlijk wel de lobby. En de haven is natuurlijk een gigantische lobby.
Ja.
Want daar werken ook heel veel. En dat onderken ik ook wel. Daar werken ook heel veel. Maar dat wil niet zeggen dat we dan een sector helemaal weg moeten drukken.
Nee, het moet in balans zijn.
Het
gewoon
moet ergens in balans zijn. En we moeten ook de consequentie trekken. Ja, we komen met steeds meer mensen in Nederland.
Mm-hmm.
En als ik dan kijk naar Zoetermeer, dat was 6.000 mensen. Dat wordt door repeat tegenwoordig gewoon minimaal 120.000. Er is natuurlijk niet zoveel in heel de rand. Ze was vroeger allemaal weilanden. En,
zo is
en
het.
En ik heb de vraag gesteld. Wat is nou een vierkante kilometer akkerbouwland? Hoeveel of veehouderij, hoeveel stikstof stoot dat uit? Of nou een vierkante kilometer dorp? Of een vierkante kilometer industrie? Ja, die antwoorden krijg ik niet. Want daar gaat het dan over.
Ja,
dus
ja.
Wat doen we met elkaar? En wij willen echt onze verantwoordelijkheid nemen als agrarische sector. Maar niet alleen, zeg maar. Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Ja. De burgers, de industrie, de transport.
Mm.
Als we allemaal 20% moeten doen, dan doen we met z'n allen 20% bezuinigen.
Ja,
en nou, dan is het op te brengen.
Mm.
Ja. Dus maar goed, dat zijn aan de ene kant bedreigingen. Maar aan de andere kant blijft het nog gewoon een prachtig vak natuurlijk. Want als ik door de tulpenvelden loop en ze bloeien en ze geuren en kleuren, denk ik... Nou, ik heb een van de... ik denk dat ik het mooiste beroep heb.
Ja.
Want ik geniet ervan. En er is geen één dag hetzelfde.
Nee.
Want morgen willen we de eerste tulpenbollen gaan rooien. Maar als het vannacht 20 mm regent, dan denk ik, oh ja, dan heb ik daar zoveel mensen lopen.
Gaan die morgen de grond al uit?
De eerste beginnen we nou een beetje proeven, machines testen. Oh. Maar als het dan geregend hebt, dan kijk ik niet rooien. Oh, wat moet ik nou met die mensen? Nou, dan moet je ook wel in je achterhoofd, moet je er ook flexibel in zijn en alles. Dus dat is ook gewoon een uitdaging, zeg maar. Om dat ook gewoon te organiseren.
Ja, zeker, ja.
Ja, en vorig jaar al wat... Hebben we nooit beregend, omdat het heel te nat was. En van het jaar zijn we continu al drie maanden aan het beregenen. En is continu 4 man aan bezig geweest, dag en nacht. Dus dat moet je personeel, moet ik daar ook flexibel op instellen en alles. Dus dat zijn ook weer, je had het over kennis. Dat zijn dan aan de andere kant organisatorische uitdagingen.
Ja.
Maar dat is ook weer, dat is ook weer mooi. En dan ben je ook gewoon, we hebben het toch weer met elkaar gedaan. En dat is ook het mooie, dat we een supermooi team hebben met elkaar als bedrijf. Dat je het echt... Ze doet het niet voor mij of voor de familie. Je doet het met elkaar gewoon.
Met elkaar en voor elkaar, denk ik.
Ja, met elkaar en voor elkaar. En die beleving is ook echt.
Ja.
En de toekomst op Vlakkee is, qua boeren, is gewoon nog wel... Zeker. Die ziet er nog wel goed uit eigenlijk.
Zeker, zeker.
Nou ja, okay.
Een van de beste gronden in Nederland.
Ja, oké, maar dat geloof ik ook wel. Maar door alle regels en alles is het nog wel...
Ja, die druk is er in
zie je nog wel zitten.
Ja, in Nederland is die druk overal even hoog. Totdat het natuurlijk op een gegeven moment financieel niet meer uit kan. Hè? Want ja, als ze het ergens anders op de wereld goedkoper kunnen produceren, met minder rails waardoor het goedkoper is. Of buiten Europa met andere chemische middelen wat wij niet meer hebben. En wij moeten alle onkruidjes met de hand weghalen. En in Engeland spuiten ze nog steeds met de spuit het weg. Zeg maar. Ja. Dat geeft een stuk concurrentievervalsing, ja. Zeg ik wel.
Zeker.
Maar dat, dus, en dat zijn de grootste uitdagingen, zeg maar. Lopen we allemaal diezelfde tred?
Ja, is dat binnen Europa dan niet allemaal het... Ja, nou is Engeland niet meer bij Europa natuurlijk. Maar is die regelgeving dan niet gelijk voor iedereen?
Nee, de regeling is niet overal gelijk, nee. En dat ook niet over de stikstofvoorziening. Wij zitten natuurlijk in watergebieden. Dus wij hebben meer slootwater, zeg maar. Dus dan heb je meer uitspoeling. Terwijl het in andere gebieden naar de ondergrond zijn. Maar ja, wij meten het slootwater. Wij hebben andere normen in Nederland als dat ze normen hebben in Duitsland. Dat is ook met stikstof. Hebben ze ook andere normen in Duitsland. En dat hebben we zelf gewild, hè, in Nederland. Dat hebben we ook zelf aanhangig gemaakt en gewild in Brussel. Dus dat maakt het soms wel eens heel lastig.
Maar, als dat dan overal niet hetzelfde is, dan is het toch bijna niet te meten? Ik bedoel...
Gelukkig hebben we hoogproductieve grond, dat we die concurrentie nog aangaan. Dat we meer kilo's ervan afhalen en mooie bewerkbare grond, zeg maar, productief. Maar het is dat.
Maar dat is dan toch meten met verschillende maten?
Ja, dat is ook natuurlijk zo.
Ja, maar dat is Europees dan, dat toch geregeld moet worden, toch, uiteindelijk? Nou, daar mis je toch ook heel veel.
Weet je wat ik dan zo raar vind van die Europese Unie? Daar ben ik dan niet zo fan van.
Nee.
Maar soms dan regelen ze bijvoorbeeld voor de glazenwassers, die mogen dus niet meer op een ladder. Hè?
Dat ja,
mag
dat,
dan niet meer.
Ja.
Dat is dan wel Europees geregeld, maar dan zo'n belangrijke regeling niet.
Ja.
Daar snap ik helemaal niks van.
Nee, nou, dan neem ik jullie nog even mee. Even een leuk verhaaltje. Nou, leuk. Wat op dit moment in de tulpen teelt is één. Is één grote bedreiging. We hebben een tulpengalmijt. Dat is een heel klein beestje van een 0,2 mm groot. En die oogsten we mee uit de grond. En die konden we behandelen, zeg maar, als we over het veld twee keer het gewas deden bespuiten, neemt die bol dat op. En als die galmijt erin prikt, dan gaat hij dood. Maar dat middel mag hier niet meer. Nou, dus nou gaan we. Dus dat is van het jaar het laatste jaar. Maar alternatieven zijn er eigenlijk niet. Of we moeten nu, zeg maar, allemaal naar ULO en CAD cellen. En dan moeten we allemaal cellen gaan bouwen. Dus al die bedrijven moeten gemoderniseerd. Bij ons is dat een investering van 1 miljoen. Wat we moeten gaan doen. En dan gaan we dus die bollen gaan we in zuurstofarme omgeving brengen. 48 uur. En dan stikt dat beestje, zeg maar. Maar als ik mijn bollen naar Polen breng. Dan zijn dat middelen wat hier al 15 jaar geleden verboden is. Dan kennen ze zo behandelen. Juist. Dan moet ik ze heen en weer rijden. Dus daar zijn die middelen, dat mag dat wel.
Dat is goedkoper misschien wel.
Nee, maar dat maakt natuurlijk wel heel dubbel. Want er zie je best wel ook heel veel bedrijven. En dat is... Ja, naar Polen rijden is misschien net zo duur als cellen bouwen. Maar dat maakt het wel heel verleidelijk, zeg maar, om middelen in Polen te gaan halen. Om hier toe te gaan passen. Want dat kost bijna niks.
Nee, want dat wou ik nou net zeggen. Hebben ze in de gaten als je het toch zou gebruiken?
Ja, want wij worden gevolgd. En worden monsters genomen van de blad en van de bollen.
Dus dat kan, maar, je kan toch niet stiekem doen?
Ja, dat is natuurlijk nog een discussie. Want als ik die bollen oprik en ze nemen een monster ervan, wie zegt dat die bollen bij mij vandaan komen?
Precies.
Of die bol uit Polen of uit Nieuw-Zeeland. Of,
die hebben het ook allemaal.
Die mag al die middelen nog gebruiken, maar alleen in Nederland niet. Dus even om een beetje te proeven waar we mee te maken hebben, is best wel super lastig. Super lastig. Dus nou begrijp je ook waarom ik ook graag vertegenwoordiger ben van mijn sector. Om dit ook iedere keer aanhangig te maken. En nou hebben we met het bollenteelt is de concurrentie vanuit andere gebieden niet zo groot. Want Nederland is een uniek klimaat waar we bollen kunnen telen. Zeg maar, vanaf Zeeuws-Vlaanderen tot Noord-Holland. Dat hebben we bijna nergens op de wereld. Dus ongeveer 90% van de bollen worden, van de tulpenbollen worden hier geteeld. Dus dat maakt dat die noodsprong niet groot, zeg maar, om illegale middelen te gebruiken. Mm. Maar als het over de aardappels gaat of over andere gewassen en je moet concurreren met een andere landen.
Ja,
dan wordt het natuurlijk wel heel erg verleidelijk.
Precies, ja.
Want dan krijg je echt concurrentievervalsing. Maar zo moeilijk leg het, zeg maar.
Ja.
En dat die middelen die daar gebruikt worden slecht zijn voor het water. Ja, dat weet ik. En dat is ook zo. Maar dan hadden ze daar ook verboden moeten worden. Zeg maar, weet je, snap je een beetje...
Ik snap hem helemaal.
Ja.
Nee,
dat is dus het meten met verschillende maten.
Ja, en dan ben ik van de winter in Polen. En dan zijn wij hebben een hele nieuwe hal gebouwd. Die is helemaal met warmtepomp. En we hebben warmte-koude opslag in de grond en alles. We investeren een miljoen aan om helemaal geëlektrificeerd, helemaal fossieloos. Want wij willen CO2-neutraal af gaan leveren. Daar zijn we echt mee bezig. En daar zijn we ook bijna. In ieder geval de bloem, zeg maar. Dat teelt nog niet, maar de bloem. Omdat de trekkers nog op diesel rijden. Dus dat is nog een uitdaging. Maar dan kom ik daar in Polen. En daar draaien de ketels daar van de kassen. Dan gooi ze gewoon met de voorlijf en de trekker gooi ze daar kolen in, zeg maar. En die wordt daar verbrand. En daar worden die kassen mee verwarmd. Dus dat denk ik ook wel eens.
Niet meer.
Ja, maar dit is wel Europa. En die tulp taro, die wordt geproduceerd tegen veel lagere kostprijs als bij ons.
Ja.
Dus ja, nou ja.
Ja, ik snap heel je punt. Ik zit zelf in de plastic industrie. Nou ja, China mag alles nog op dit moment. Daar mag je van alles in de lucht in gooien. Arbeidskrachten kosten niks. Ja, die kunnen 20 cent per kilo minder vragen voor een kilo dus.
Ja.
Inclusief vervoer naar Europa toe. Dus ja, wij zijn nu aan het produceren voor niks eigenlijk. Want het komt allemaal uit China. Ja. En dat zijn ook weer ongelijkheid.
Die ongelijkheid, hè? En dan hebben we het, ja, we noemen dat ook die arbeidskrachten die ons kosten.
Maar dan is China nog ineens binnen Europa, hè? En hier hebben we het dus nog binnen Europa.
Ja, nou, maar dat is nog het allerergste, zeg maar. We kunnen het gewoon zelf regelen.
Nee, en dan hebben we nog die arbeidskracht. Wij halen de Polen, die halen wij hierheen om voor ons te werken voor die 28 euro kostprijs per uur. En daar loop ik en daar werken allemaal Oekraïners. Ja. Die voor 7, 8 euro daar lopen, zeg maar. En zo schuiven we het op, zeg maar. Want ja, die mensen, de Polen kunnen hier meer verdienen. En die komen daar buiten de Europese grenzen en die komen daar werken en alles. Dus en Georgiërs en hoe of wat. Ja, hoe dan? Nou ja, dat is Europa. Dus het heeft vele voordelen, zeg maar, dat we vrij handel en dat de munt aan elkaar gelinkt is en zo. Dat is, want vroeger zat we aan de Duitse mark. Nou, dat was fijn. Maar als de Italiaanse lier opeens weer de helft naar beneden kukelde, dan konden ze de bollen weer niet betalen, bij wijze van spreken. Want dan was die gedevalueerd. Dus voor de handel is het wel heel mooi. Maar qua regelgeving zou ik wel graag wat
meer eenheid.
Meer eenheid willen zeggen. Als we over Europese eenheid, Europese Unie praten.
Dat we zijn er dan nog niet. Want er is nog.
Er is veel werk te doen.
Nou ja, maar daar heb ik echt wel eens hoor. Ik denk die Europese Unie, daar denk ik, ze maken zich druk om onbenulligheden. Die afgestemd moeten worden op elkaar.
Mm-mm.
Maar waar het dan echt om gaat, daar doen ze niks aan.
Nee, dat is waarschijnlijk te moeilijk ook om dat goed te regelen.
Nou ja, ik denk dat een heleboel landen gewoon ook denken van...
De hak in het zand. Zo van, we doen het altijd zo.
Maar ze zien het gevaar wat hier gebeurt.
Ja. Waarschijnlijk,
als Nederland het braafste jongetje van de klas wil zijn, dan
snij
je eigen in de vinger. Ja. En dat zien ze echt wel, hoor.
Ja, en we vechten toch altijd voor je eigen belang. Zoals ik voor het boerenbelang probeert op te komen. Zo doet ieder land ook voor zijn eigen belang opkomen, zeg maar. En dat... Ja, dan moet dat toch handje klappen en hoe of wat. En de ene die meer verantwoordelijkheid voelt en die zegt van... Ja, wij hebben een rijker verleden. Wij moeten ook die eerste stappen zetten. Doen wij dat ook, zeg maar. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de gedachte in Nederland. En ik zeg aan de ene kant... Ja, hij is niet helemaal verkeerd, maar we moeten niet doorslaan, zeg maar. Nee. En we moeten het ook betaalbaar houden. Want wij als burgers met elkaar zullen toch heel het systeem in de benen moeten houden.
Ja, maar ik vind wel eens in zijn algemeenheid, denk ik, we hebben natuurlijk het verhaal met die vissers gehad. Dat Frankrijk ging protesteren tegen pulsvissen.
Precies hetzelfde.
Exact zo.
Ook heel veel geïnvesteerd en dat lag ook in één keer op zijn gat.
En nu komt het weer.
Ja.
Nou, de Fransen brengen nu de pulsvissen. Ja, het is een innovatie van Nederland geweest. Van onze ondernemerschap als Nederlanders. Dat is echt erg, is dat. Hè?
Ja, dat is echt.
Nou ja, wij denken wel eens, wij gaan de visserij achterna.
Nou ja, weet je, maar dat klinkt dan ook zo als je dit vertelt. Hè?
Ja.
Want dan denk ik van, je loopt met een aantal dingen, geef je aan hoe het ook kan. En de ander is daar nog niet aan toe. Dus wordt het van tafel geveegd.
Mm.
En op een later moment, als het dus eigenlijk dan... verkeerd gelopen is of afgelopen is, dan ineens mag het weer of dan kan het weer. Of dan denk je, dat had ik dus 5 jaar geleden ook wel willen horen.
Puur lobby.
Ja, precies.
Puur lobby.
En dat is ook Europa. Ja.
Handje klap, want Nederland zal er wel wat anders bij gewonnen hebben. En hebben de vissers opgeofferd tegenover de Fransen. Die stonden voor de vissers en die hebben iets anders weer prijsgegeven. Zo gaat het.
Wat gaan we hier op vlak 1 prijsgeven?
Ja, ons mooie eiland zeker sowieso niet. En ik denk dat gewoon dat mooie afwisselende landschap weer... Dus ik denk dat we niet te veel pakhuizen moeten zetten op ons eiland. En voor de rest hebben we denk ik heel veel...
Heb je het over pakhuizen? Er staan er hier en daar staan er pakhuizen waarvan je ook denkt van... wat gaan ze daar allemaal in doen?
Dus dat is mooi leefbare dorpen. En ik denk veel contact. En vandaar ook onze... jullie zijn nou ook zeg maar in contact gekomen met ons om ons mooie verhaal te horen waar we mee bezig zijn. En we dagen ook iedereen uit ons om ons...
Wordt het goed bekeken in jullie post?
Zeker. Ook krijg heel veel positieve reacties.
Oh, leuk. En
mensen zijn gewoon ook burgers. Die zeggen, dat heb ik nooit geweten zeg maar dat het zo gaat.
Dus, het helpt. Het werkt.
Kijk wel wat voor doel je dient. Het is het werkt in ieder geval om medeleven te krijgen.
Dat bedoel ik.
En om mensen...
Begrip,
echt
denk ik.
Ja, maar ook een stukje onderwijs. Wat gebeurt er nou allemaal? Gewoon... We hadden gewoon dat gewoon
leuke... Doen jullie ook excursies?
Soms ja. Ja, van de winter hebben we een Rotary op bezoek gehad en doen we dat dan regelen. En ja, verschillende dingen. We zijn ook met de waterstof bezig, want wij willen naar de CO2-neutraliteit. Managementprogramma van ons energieverbruik. Als de stroom goedkoop is of zelfs negatief is, dan gaan wij het net balanceren. Dan helpen we het net, zeg maar. En dan doen we energie vernietigen. Daar worden we voor betaald. En op andere momenten, als de stroom heel duur is, dan gaat automatisch gaan de machines uit. En tussen wij doen dat ook weer bij dienen, zeg maar. En we willen eigenlijk onze eigen overstroom willen we waterstoffen maken. En daarop onze dieselmotoren van de tractors willen we daar
Dat zou een mooie stap zijn. Ook.
Ja, want trekkers met batterij is veel te zwaar voor de bodemstructuur, voor de ondergrond. En, dus dat is ook mijn taak, zeg maar, binnen het bedrijf.
Leuk.
Ja, zeg
maar.
Dus maar ik dacht ook aan de nog jongere mens, de schoolkinderen of zo. Doe je daar iets mee?
In het verleden hebben we die vragen wel gehad. Ja, in het tulpenveld, zeg maar, om dan wat te vertellen. Op dit moment, de laatste 3-4 jaar, is dat eigenlijk sinds corona is dat niet meer, zeg maar. Oh, maar daarvoor hadden we al school uit de Hoekse Waard of van het eiland. En dat deden we dan wel. Deden we even een uur op een veld, even wat uitleggen. Ja. Of bij aardappels kijken, aardappels rooien.
Dat is ook belangrijk, hè? Toch?
Ja, zeker.
Ja, die jeugd erbij
te betrekken.
Het,
ja.
Nou, onze jongste die had wel tulpen meegenomen naar school. Dus die hebben ze daar helemaal ontleed.
Ontleed.
Allemaal in elkaar zit. Dus.
Toch niet opgegeten, hoop ik. Ja. Nou, dat was niet meer nodig, hè?
Niet meer, maar goed. Prima te eten. Pas had een vooruitlopend bedrijf, een broeier. En die had zelfs een topkok ingehuurd om met bollen...
Dat heb ik gelezen. Ja, die had er... gerechtjes van gemaakt.
Ja, gerechtjes van gemaakt. Dus ja, hè?
Zo gek is het allemaal niet.
Zo gek is het helemaal niet. Het is alleen maar even wat voor saus je erover
ik doet. Ik voel een nieuwe handel.
Ja. Nou, ik denk dat je aardig wat ingrediënten toe moet voegen om het lekker te krijgen.
Denk ik ook, ja, dat hebben ze wel eens geproefd dan?
Nee.
Nee, daarom.
Ze, volgens mij zijn ze, als ik er naar kijk, denk ik dat ze bitter zijn.
Ja, het is bitter, ja. Maar een bitterkoekje is ook bitter, toch?
Ja, maar er zit nog suiker bij, hè? Dat maakt het
precies,
goed.
Ja, precies. Maar dat zo, daar zijn we heel sterk in Nederland. Of in ieder geval in onze welvaart. Om alles met suiker lekker te maken.
Ja,
maar dat is misschien niet helemaal het beste wat we kunnen doen.
Nee.
Goed. Had je nog een nabrander? Wil je nog iets absoluut kwijt?
Wat we niet aangekaart hebben misschien.
Nou, dat we heel erg mooi vinden dat we als familie kunnen samenwerken. En daar super dankbaar voor zijn. Dat we allemaal met onze talenten, zeg maar, ieder op zijn plekje binnen ons bedrijf. Iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. De ene doet personeel, de andere doet financiën, de andere gewasbescherming. En dan vullen we aan. En we kunnen het ook hebben van elkaar als dingen niet altijd 100% gaan. Dan, je gaat voor 100%, maar we kunnen niet altijd 100%. We zijn ook mensen, we maken ook fouten. Maar dat we dat ook gewoon in liefde en harmonie, zeg maar, dat zien we echt als een zegen, zeg maar, dat we dat als familie kunnen, zeg maar, door al die decennia heen. En, je ziet het niet altijd goed gaan, familiebedrijven. Maar,
nee, dat is, kan een hele lastige zijn.
Het kan een hele lastige zijn. En wij hebben het gewoon echt supergoed en supergezellig met elkaar.
Ja.
Dus,
maar ik denk ook als dingen, kijk, je kan zeggen, je probeert altijd 100%, maar soms loopt het niet goed. Maar daar leer je van. Toch?
Ja,
als je met elkaar kan zien van hey, dat is zo en zo gegaan of dat heb je zo en zo opgelost. De volgende keer moet het waarschijnlijk anders en dan gaan we het zo proberen. Dan heb je natuurlijk al een hele andere stemming.
Het is belangrijk dat iedereen zich eigen 100% inzet.
Ja.
Want als hij niet 100% inzet is en dan gaat fout, dan is dat kwalijk. Maar als ik me 100% inzet en ik had in de andermans schoenen staan, had het misschien ook wel fout geweest. Had ik ook die beslissing genomen. En je kan sparen met elkaar, maar iedereen is wel verantwoordelijk voor zijn eigen stukje, zeg maar. En dat geeft ook de ruimte om samen te ondernemen, zeg maar. Dus we zijn super dankbaar dat het gewoon al generaties kan.
Goed.
Ja.
En hopelijk nog generaties verder.
Zeker.
Op vlak 1.
Dus daar strijden we voor.
Heel goed.
Goed. Jacob Jan, mag ik je hartelijk bedanken voor deze uiteenzetting over jullie mooie familiebedrijf.
Erg bedankt. En veel succes.
Graag gedaan.
Okay. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.